Welkom bij deze speciale Boscast. Bos Radio zal de komende tijd via haar podcastservice een aantal reportages en interviews uitzenden die niet op NPO Radio 5 te horen zijn, maar wel op deze plek, via onze website en op SoundCloud. De Amerikaanse filosoof en zenleraar David Loy was de hele maand november te gast op de Nijmeegse Radboud Universiteit op uitnodiging van Hans Thijssen, hoogleraar filosofie en decaan van de faculteiten filosofie, theologie en religiewetenschap. David Loy leidde workshops en gaf diverse lezingen. Hij bepleit dat er vanuit een boeddhistisch perspectief naar onze consumptie, de conflicten in de wereld en ons ecologisch systeem gekeken zou moeten worden om wezenlijke verandering te bewerkstelligen. Hij is dan ook voorstander van een sociaal geëngageerd boeddhisme. Op 3 december verzorgt David Loy nog een lezing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Marloes Lazal sprak alvast met hem in Nijmegen. Filosoof Hans Thijssen leidt hem in en vertaalde het gesprek.
Ik denk dat David Loy binnen de Amerikaanse zen-context dat een hele interessante figuur is. David Loy is speciaal omdat hij ook probeert zen toe te passen in meer maatschappelijke situaties. En ik dacht ook, omdat David Loy ook een goed academicus is, die veel gepubliceerd heeft, ook in bekende tijdschriften, zowel op het gebied van filosofie, Oosterse filosofie en ook religiestudies, spiritualiteit, dat hij heel geschikt zou zijn om precies aan onze faculteit te komen waar al die vakgebieden vertegenwoordigd zijn.
Op 11 november gaf David Loy in het kader van het Soeterbeek-programma een lezing onder de titel The Buddhist Revolution.
I think this is the most important teaching of the Buddha for us today. Not only the claim that the sense of separate self that we have is illusory or delusive, but also that there is a fundamental dukkha, a fundamental suffering or dis-ease built into this delusion of separation, built into the sense that I am separate from you and separate from the rest of the world.
Now, last week you gave a lecture under the title The Buddhist Revolution, which has a lot to do with our suffering because we feel separated from other people and our environment. Can you explain in short how that works?
Sure. The Buddha emphasized dukkha, which is the word translated into English, usually as suffering. And the most problematic kind of suffering is the suffering due to our sense of separate self, that we feel separate from the world. And one way to talk about that is to say that the sense of self is haunted or shadowed by a sense of lack. The feeling that something is wrong, something is missing, something isn't quite right about me.
Een van de centrale leerstellingen in het boeddhisme is dukkha, dat mensen lijden. En het boeddhisme heeft een diagnose hoe dat lijden tot stand komt en ook een soort remedie, een soort geneesmiddel hoe we van lijden af kunnen komen. En wat David zegt is dat het voornaamste oorzaak van lijden is dat wij ons afgescheiden voelen van onszelf. En dat creëert een soort gevoel van ontbreken, van gemis. En dat proberen wij op allerhande manieren te compenseren.
Now you emphasis on the experience of no self or forgetting the self even. How can that state be accomplished? Only by meditation?
Well, there I'm following Zen master Dogen, who said to study Buddhism is to study the self. To study the self is to forget the self. And when we forget the self, we realize our intimacy or our oneness with the 10,000 things. So because the self is a mental construction, because it doesn't have any reality of its own, we can forget it. And that's what we're working toward when we're meditating. The sense of self is composed of mostly habitual patterns of thinking and feeling and acting. And when we meditate, we are letting them go.
De remedie die in ieder geval zeker de Zen-traditie geeft, maar ook algemeen het boeddhisme, is dat het zelf, dat het een construct is. Dat ontstaat door allerhande gewoontevorming, psychologisch, cultureel. En in meditatie probeer je het zelf te vergeten. Of althans, het doel van de meditatie is om minder gericht te zijn op het zelf. En dat is in feite een recept dat de bekende Zen-meester Dogen al gegeven heeft. Dat je moet proberen het zelf te vergeten. En daardoor opent zich de verbinding die we kunnen voelen met onze hele omgeving, met alle mensen om ons heen. Maar omdat we meestal zelfgericht zijn, hebben we de waanidee dat wij afgescheiden zijn van andere mensen en afgescheiden zijn van de hele natuur.
If I refer to my own meditation practice, it's only every now and then that I can experience maybe even only a glimpse of that being not separated and having forgotten myself. So how do you make that real connection that the experience or the knowledge of the non-self gets real in the world?
You know, the problem isn't that we have a self or even that we have a sense of self, right? Buddhism says there never has been a self. And even the sense of self, we need a sense of self in order to function, as you just pointed out. So the challenge isn't getting rid of the sense of self, but seeing through the delusion of its separateness. So we need to realize that we're not separate from others, that therefore my well-being is not separate from yours. And a large part of the Buddhist path is learning to live in the way that this implies.
De visie die het boeddhisme heeft op hetzelfde, dat is natuurlijk lastig te begrijpen. Soms wordt gedacht dat je via meditatie het zelf kwijt zou moeten raken. Maar het boeddhisme zou zeggen, je hoeft niks kwijt te raken, want er is niks. Er is geen zelf, dus je kunt het ook niet kwijtraken. Laat staan dat je het gevoel van zelf kwijt moet raken, want dat heb je nodig om goed te kunnen functioneren. Maar wat je mogelijk bereikt in de meditatie is dat je gevoel van afscheiding en van differentie met je omgeving en met andere mensen, dat gaat verschuiven en dat daar meer openheid komt en dat daar het idee komt dat je verbonden bent met andere mensen.
Now you state that we basically feel a sense of lack, which makes us strive for money, for fame, for romantic love. Should we overcome those strivings? Is that the idea?
You know, the problem isn't that we have a sense of lack. The problem is that we misunderstand it. We don't realize where it comes from, and we tend to project it. So we think that what we lack is something in the outside world. If only I get enough money, then I'll feel more real, more complete. If only I'm famous enough, or if only I find my perfect partner. The problem isn't money or fame or the partner. The problem is our expectations. We're trying to accomplish something from that we can't. Our obsession with those is a symptom of this deeper problem.
Ik denk dat een van de belangrijke bijdragen van David Loy is dat hij een accent heeft gelegd op het gevoel van gemis of van ontberen dat wij allemaal wel eens een keer voelen in ons leven. Sommigen zijn zich daar niet van bewust, maar dat gevoel van ontberen, wanneer we dat niet goed begrijpen, dat proberen we te compenseren door ons te richten op uitwendige dingen ter opvulling van het gemis. En die uitwendige dingen, dat kan zijn geld, roem, macht, maar dat kunnen ook spirituele projecten zijn of filosofie of religie. Dat we een gemis hebben is niet het probleem, maar dat we dat gemis niet goed begrepen hebben, waardoor we het met de verkeerde middelen proberen op te vullen.
Then I started thinking after listening to your lecture, is your Buddhist revolution actually mainly an internal revolution?
Good question. I call it a revolution because I think that if we really understand this point, it will lead to a very important transformation in how we live. Not only individually, but collectively, because we would change some of our economic and social structures that's built into this idea. For example, this understanding about the sense of self and sense of lack, it has very important implications for how we understand consumerism. Consumerism functions as almost a kind of religion. It keeps encouraging us to think that the next thing we buy will make us happy. But what it's really doing, of course, is just profiting, making money from our sense of lack.
Een van de interessante wendingen die mijns inziens David Loy heeft gegeven aan het boeddhisme is dat hij probeert het boeddhisme ook toe te passen op collectieve maatschappelijke processen. Kijk, over het algemeen wordt gezegd dat boeddhisme is een individueel pad. Je moet zeg maar aan jezelf werken. Maar de samenleving die leidt aan een collectieve gevoel van gemis of van ontbreken of van onbehagen. En er wordt ook op een collectieve manier geprobeerd om dat gemis op te vullen. En zoals een individu kan streven naar rijkdom of macht, Zo kun je ook op groter niveau, op maatschappelijk niveau, zien dat bijvoorbeeld de hang naar consumptie of het graaigedrag bij grote bedrijven, bij banken, dat is een soort collectief onbegrepen gemis dat op een bepaalde manier gecompenseerd wordt. En ja, in wezen zijn dat bodemloze putten, omdat de oorzaak van het gemis, daar is niet de goede diagnose voor en dus klopt het geneesmiddel ook niet.
In een fragment uit de lezing The Buddhist Revolution spreekt David Loy over hoe consumptie de nieuwe religie van onze westerse maatschappij is geworden.
We have an economic system, if you think about it, that has discovered how to plug into this sense of lack. It's called consumerism, right? And the whole point of consumerism, which I sometimes think of as the real religion of modernity, maybe the most successful religion of all time, winning more converts more quickly than any other religion ever has. The whole point of this religion is, thanks to advertising, it keeps persuading us that the next thing we buy is going to make us happy. And it always has to be the next thing, because whatever it is we do buy and acquire, it may make us happy for a few minutes or whatever, but it cannot ever satisfy that aching, that festering sense of lack at our core. And so there always has to be the next thing. And so we get trapped in that kind of game, project, exercise.
To give another example, the Buddha talked about the three poisons, or the three unwholesome motivations, greed, ill will, and delusion. And today I think we have a problem that didn't exist in his time. We've actually institutionalized them. I think we can see that our economic system is institutionalized greed, if we understand greed as never having enough. I think, at least in the United States, our militarism institutionalizes aggression, ill will, and also the media, which have become our international nervous system, they institutionalize delusion because they promote consumerism. That's how they make money.
Nou, volgens het boeddhisme ontstaat het lijden door de drie vergiften, of de drie, ja, zou je kunnen noemen, ongezonde motiveringen, motivaties voor mensen om te handelen. Hebzucht, boosaardigheid en de illusie dat er een zelf is. Dat is op individueel niveau, maar die motivaties spelen ook op collectief niveau. Die kun je ook waarnemen in de samenleving. En de boeken van David Loy die gaan nou precies om hoe op macroniveau, op het grotere niveau, ook bijvoorbeeld boosaardigheid een rol speelt in het militaire apparaat waar oorlog in stand wordt gehouden. Of hoe hebzucht in stand wordt gehouden. Dus je komt als het ware in een visueuze cirkel waar het altijd meer moet zijn. Terwijl niemand zich meer afvraagt, ja, hoezo is dat eigenlijk? Maar dat hangt samen met die onbegrepen motieven waaruit ons lijden voortkomt.
But what would be the key to stop the idea that we always have to grow, that we always need more? Could Buddhists or people inspired by Buddhist philosophy act in a way that we could make a change?
Buddhist teachings don't give us specific ideas about what kind of alternative economic or political system we should construct. I mean, the Buddha's situation was so different from ours, we can't expect specific answers from the Buddhist texts. But what Buddhism does tell us a lot about is how to do it. And I think this is where the Bodhisattva path comes in. And I wonder sometimes if this is the best thing or the most important thing that Buddhism has to offer today, the importance of combining our own personal meditation practice, personal transformation practice, with social transformation, the realization that they need to go together.
Volgens David Loy geeft het boeddhisme niet natuurlijk hele specifieke aanwijzingen hoe je, zeker niet op maatschappelijk niveau, hoe je deze ontwikkelingen, wat je daaraan zou moeten doen, hoe je die ontwikkelingen tegen zou moeten gaan. Maar hij denkt dat het persoonlijke pad van transformatie, van omwenteling, door een bodhisattva te worden, door te aspireren om een boeddha, een verlichte te worden, dat je dat niet los moet zien, maar dat je dat moet proberen te combineren met maatschappelijk handelen. En dat je op die manier ook op een groter plan omwentelingen teweeg kunt brengen. Dan gaat het niet alleen om jezelf, maar ook om de samenleving, om de maatschappij.
But then would it be a good idea to found like a Buddhist political party or a big movement, worldwide Buddhists for or against this?
Good question. And I think the answer is no, actually. I don't think that Buddhists have a particular program to promote. What Buddhism does imply, I think, is that it's very important for us to be socially engaged, but it doesn't pretend to have specific answers. Maybe what is more important is that things are changing. You know, there are many movements, there are many groups that are arising that are working for change. Buddhism in itself doesn't tell us which group we should join or the best alternative, but it does really clearly imply that we do need to engage with what I sometimes call social dukkha or institutionalized dukkha. We live in critical times, ecologically, economically, and it's really important for Buddhists to get engaged and contribute what we can to understanding and responding to these crises.
Dave Loy is van mening dat het niet de weg van boeddhisme is om bijvoorbeeld een politieke partij te stichten. En de reden daarvoor is simpel, want er is geen speciaal programma als boeddhist. Je hebt geen kan-en-klaar antwoorden op de problemen. Waar het meer om gaat is een soort transformatie in de zin van dat je sociaal geëngageerd raakt. Dat je oog hebt voor lijden, voor dukkha dat zich afspeelt op maatschappelijk niveau. En dat je daar een respons op geeft op de manier of in de situatie waarin je bent. Ja, daar zijn geen pasklare antwoorden. Dat zal voor iedereen waarschijnlijk verschillend zijn. Maar het is wel heel belangrijk dat zeker praktiserende boeddhisten steeds meer oog krijgen, ook voor het maatschappelijk lijden dat er is, omdat het kritische tijden zijn en nu. Denk aan ecologische crisis, denk aan economische crisis. Vandaar dat hij zeer sterk appelleert aan het sociale engagement in het bestrijden van dukkha.
At this moment, among certain groups of people, there's quite a growing fear of maybe even a third world war, initiated by fundamental Muslim organizations like IS. What's your view on this? Is there even a specific Buddhist way to look at that situation?
One thing that's quite relevant here is that Buddhism doesn't emphasize this duality between good and evil in the way that some other traditions do, right? For Buddhism, the fundamental problem is really delusion. The important duality is between delusion and wisdom, or between ignorance and awakening. And we have to be very careful here, because if you look, for example, at the difference between Osama bin Laden and George W. Bush, they're both fighting the same holy war between good and evil. What the one thinks is good, the other thinks is evil, but they're caught up in the same mindset. And rather than polarizing the other, rather than labeling the other as evil and trying to destroy them, often it's going to be very important to try to understand where they're coming from. People in the Middle East have some very understandable grievances, right, against the United States, against our policies there. So maybe it's important to try to understand those.
In het Westen zijn we gewend om te denken in dualisme en vooral de tegengestelde polen goed, slecht spelen een grote rol. Als je dus vanuit die blik kijkt naar bijvoorbeeld zo'n conflict als met IS en de rest van de wereld, dan zijn we geneigd om alles in te delen in categorieën goed en slecht. Maar vanuit het boeddhisme kijk je meer naar ontwikkelingen vanuit het oogpunt van onwetendheid en ontwaken. Neem bijvoorbeeld het conflict van een aantal jaren geleden tussen Bush en Osama bin Laden. Beide tegenstanders denken dat ze een oorlog vechten tussen goed en slecht, en dat ze zelf uiteraard de goede partij zijn en dat de tegenstander de slechte partij is. En wat David Loy daarop zegt is dat beide partijen gevangen zitten in dezelfde mentale delusie. En dat je er meer aan hebt om te proberen te begrijpen wat de motieven zijn van beide partijen om te handelen zoals ze handelen. En dat je dus ook aan beide kanten moet proberen te doorgronden waarom ze zo'n slechte visie hebben op de tegenstander. In plaats van meegaan in dat dualisme van goed slecht en wij zijn goed en de anderen slecht.
But then again, that's quite a philosophical point of view. Because of course there's also a lot of fear coming on. Because people in the West are afraid for whatever, from terrorist attacks over here, from maybe sending even more soldiers to Syria and Iraq. Is there sort of a Buddhist way of dealing with that?
Well, first of all, we have to become aware of the greed and the fear in our own minds, right?
I don't think we can understand U.S. foreign policy in the Middle East until we realize it's motivated primarily by two things. First of all, securing our own access to the oil there and helping to secure Israel. So personal greed comes into, or collective greed. We're willing to put up with some horrible regimes like Saudi Arabia in order to make sure that we get the oil that we want. So we need to look at that first. And also, we're seeing right now a terrible situation unfolding in Israel, you know, with the Palestinians. From a Buddhist perspective, and there are Buddhists involved, it's very important to try to find ways to address the fear in the hearts of both sides. Israel, to some extent, is still psychologically suffering the wounds of the Holocaust, which makes them project onto the Palestinians, I think. And this is the kind of thing that Buddhism can help with if people are willing to be open to that possibility.
In boeddhisme is het natuurlijk gebruikelijk om eerst bij jezelf te beginnen. Als je dus ook een conflict wil begrijpen, dan probeer je eerst je eigen delusies op te lossen en je eigen ongezonde motieven te begrijpen. En dat kun je ook natuurlijk op het collectieve niveau doen. Dus stel, je wil de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten ten opzichte van de Arabische wereld analyseren. Dan moet je ook oog hebben voor bijvoorbeeld de gulzigheid, de hebzucht vanuit de Verenigde Staten, bijvoorbeeld om olie en et cetera, waar dan andere belangen aan opgehangen worden of aan opgeofferd worden. Dus vanuit de hebzucht voor de olie of omdat Israël om bepaalde redenen wordt gesteund, dat daardoor de Verenigde Staten een attitude aannemen ten aanzien van de Arabische wereld. En als je nou weer dieper analyseert, waarom gaat Israël om met de Palestijnen op de manier zoals ze dat tegenwoordig doen? En dat is een thema waar ook een aantal boeddhisten zich mee bezighouden. Nou, misschien komt dat wel voort uit de wonden die het Israëlische volk heeft opgelopen tijdens de Holocaust. En zit daar ook pijn en angsten die dan weer naar buiten worden geprojecteerd. Dus vanuit het boeddhisme kijk je niet in allereerste instantie naar je tegenstander, maar eerst naar jezelf om de hele situatie beter te begrijpen.
In zijn lezing van 11 november ging David Loy uitgebreid in op het thema roem.
How it is to be anonymous is in an important sense to be unreal. I have an interesting quotation here from some professor who wrote a fascinating book about the history of fame, Leo Browdy. Quote, "The essential lure of the famous is that they are somehow more real than we are, and that our insubstantial physical reality needs that immortal substance for support, because it is the best, perhaps the only way to be." Again, I think this is happening mostly on a subconscious level, but the attraction of that fame. And of course, it's going to take very different forms for academics, right? We don't expect to make movie films, but a philosopher like me, you know, we can have the fantasy that we're going to write some great philosophy book that will go down in history and memorialize my name forever, right? Socrates, Plato, Aristotle, and David Loy, right?
You were talking also about fame. The time we live in now, being or becoming famous is sort of accessible for anyone because you can make your life really interesting on Facebook and you can send your messages all the time around so that everyone knows what you're doing or saying or thinking. You have quite a strong warning, I think, against dealing with fame that way.
Well, it's interesting that, 1,000 years ago, for a French peasant, for example, fame wasn't really an option. But because of the technologies we have now, there are many more possibilities. The problem is when fame becomes a reality project, when because of my sense of lack, I feel that somehow I will become more real by becoming famous. And again, fame, obsession with fame, like obsession with money, is a symptom of the more basic problem. If fame is your way to feel more real, you cannot possibly ever become famous enough. That's the danger.
Tegenwoordig wil vrijwel iedereen beroemd worden. En door allerhande technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden daartoe ook veel groter dan pakweg 1000 jaar geleden een of andere simpele Franse boer die zou nooit op de gedachte komen dat hij beroemd zou willen worden. Op zich hoeft het beroemd willen worden hoeft niet problematisch te zijn, maar het is symptoom voor iets wat wel problematisch kan zijn, namelijk dat wij proberen ons gevoel van gemis te compenseren door het naar buiten toe te projecteren. En dat wij de indruk hebben dat wij echter worden wanneer we maar beroemd worden. En het treurige aan zo'n beroemdheidsproject is dat er nooit een einde aan is. We kunnen nooit beroemd genoeg worden. En zeker natuurlijk met beroemdheid, dat is ook vaak de waan van de dag. Nu ben je beroemd en over een jaar ben je misschien weer vergeten. Dus het lost helemaal niks op. En vanuit dat oogpunt is het een symptoom voor iets anders. En je moet dus je gevoel van gemis aanpakken en niet de symptomen.
A lot of people need a certain amount of fame. Even you need a certain amount of fame that people buy your books or come to your lectures. So how do you find a sort of healthy way in dealing with that?
Well, I'm not sure that the kind of fame one gets from publishing a few philosophy books or Buddhist books really amounts to much in the way of fame, right? The problem isn't fame itself anymore. The problem is money itself. The problem is when that is our reality project. We also have some fine examples of people who are famous but are not damaged by that. And a very good Buddhist example, of course, is the Dalai Lama. I mean, the Dalai Lama, I think because he meditates 3 hours every morning, he has a different perspective. Fame for him is not his lack project, and so he's able to use his fame to promote Buddhism without being used by it.
Op zich is beroemdheid niet het probleem en ook niet om veel geld te hebben. Maar het probleem is wanneer je gedreven bent door de waanidee dat je daarmee echter wordt. En je kunt natuurlijk ook voorbeelden geven van mensen die heel beroemd zijn geworden, zonder dat zij daardoor aangedaan zijn. Bijvoorbeeld de Dalai Lama, die zeer beroemd is, maar die misschien mede door het feit dat hij 3 uur per dag mediteert, niet verward raakt door zijn beroemdheid, maar het juist gaat gebruiken als een middel om bepaalde doelen te bereiken.
How do you like to spread your idea of a Buddhist revolution? Is it by you visiting other countries, doing lectures and people reading your book, or could we do something else?
The real challenge is speaking to Buddhists. I mean, when I think about what I'm interested in, there's two sides. On the one hand, I want to bring Buddhist perspectives to more general public awareness, maybe as a kind of public intellectual. But the other side that I think I spend more time on is talking to other Buddhists, because there's quite a bit of resistance or indifference on the part of Buddhist communities. You know, for a lot of Buddhists, this isn't Buddhism. Buddhism is meditating, facing a wall. It's about my own awakening. And we're still in the early days of expanding this realization that Buddhist teachings have important social and ecological implications. It's happening now, especially ecologically. Just in the last couple of years, Buddhists are getting more involved, more concerned, but it's been a slow process and there's still lots more to do.
But do you know of any particular Buddhist organizations who are concerned with the environment or doing social action work?
Oh, yes, there are quite a few. I mean, in the United States in particular, we have both the Buddhist Peace Fellowship in Berkeley, California, and also Bernie Glassman's Zen Peacemakers. Based in Asia, there's the International Network of Engaged Buddhists. And more recently, with Eco-Buddhism or Eco-Dharma, we have a number of organizations. And I especially recommend ecobuddhism.org. Which is a wonderful resource for Buddhists interested in ecological issues.
David Loy ziet het als een grote uitdaging om vooral ook de dialoog aan te gaan met andere boeddhisten. Hij spreekt vaak in het openbaar en ook zijn boeken bereiken veel niet-boeddhisten. Maar het gaat juist om de acceptatie van zijn ideeën in de boeddhistische gemeenschap. Want daar is vaak verzet of onverschilligheid ten aanzien van het idee dat boeddhisme ook een meer sociale beweging kan zijn. Want vele boeddhisten vinden dat het boeddhisme een persoonlijk pad is, een pad van persoonlijke transformatie. En David denkt dat boeddhisme ook een belangrijke rol kan vervullen in sociale omwentelingen.
Do you remember the first moment that you yourself had the experience of forgetting yourself?
I had a very interesting introduction to Zen practice. I was living in Hawaii at the time. And a friend and I went to visit the Zendo near the university. And after sitting in tea, they told us there was Sesshin the following weekend. And We asked, can we come? We had no idea what a sesshin was. It was 7 days of hell, the worst 7 days of my life, but also the best. As a result, the evening after it finished, something happened, some little tiny opening that in itself wasn't very much, but it was enough to make it clear to me this was the way. And that was the inspiration that got me on the Buddhist path.
It's really quickly on your first sesshin, you already.
I was very lucky. It was a very tiny, tiny opening, but definitely something that was transformative. And so it's not so much what it was in itself, but that it opened the door, pointed the way forward. That was what was important. I mean, as Suzuki said, the really wonderful thing about this path is that we become completely ordinary.
How do you see the way to reach also people who are not involved in Buddhism, who don't do any meditation practice?
Well, I don't think that the kind of transformation we're talking about is only through Buddhism. I think Buddhism is one way of articulating, one way of expressing a dharma that's much bigger than that. So, you know, we also find it in many other spiritual traditions. We find it in Christian mysticism. We find it in Sufism. We find it in Taoism. So it's not as though one has to become a Buddhist practitioner. I mean, one of the interesting things about the world today is we know so much more about other traditions, and we can learn from them. They can help us get stuck in our own vocabulary and make us realize that the transformation we're talking about isn't just Buddhist. And I think that's very important. So people can find their own way, can find their own path here, whichever feels most comfortable to them. But in terms of our own personal transformation, some kind of contemplative or meditative practice is usually necessary. But there's so many different possibilities there.
Het punt hoeft niet eens te zijn om mensen buiten het boeddhisme per se te bereiken met boeddhisme. Want het boeddhisme of zen is maar één bepaalde methode om de dharma over te brengen. En er zijn heel veel andere tradities waarin je ook een pad hebt van persoonlijke transformatie. Bijvoorbeeld in het christendom, de mystiek, soefisme, taoïsme. Wel zal het waarschijnlijk zo zijn dat in die tradities toch een element zit van meditatie, van contemplatie. Maar het hoeft helemaal niet per se langs de boeddhistische weg.
U hoorde Marloes Lazal in gesprek met de Amerikaanse filosoof en zenleraar David Loy. Filosoof Hans Matthijssen vertaalde het gesprek. David Loy zal op 3 december nog een lezing verzorgen aan de VU in Amsterdam. Voor meer informatie over David Loy en zijn meest recente boek The World is Made of Stories kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Daar kunt u ook een eerder uitgezonden gesprek met David Loy beluisteren dat Fred Gales met hem maakte in 2011.